Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker gezongen? Ik hoop het, voor onze God. Ik sta hier voor een eerste keer, dus mocht er iets niet helemaal gaan, dat je denkt van nou, dat zou toch beter kunnen, dan weet je misschien waardoor het komt. Ik doe mijn best. En God helpt mij, hoop ik. We gaan er iets van maken. Ik heb een PowerPoint. Ja, voilà. We gaan vandaag verder met de visie. We hebben een aantal preken. Je ziet hier een heel bord dat Roger mooi heeft gemaakt. En iedere week komt er een plaatje bij. We hebben ondertussen twee preken al gehad, twee visiepunten. En aan mij is het vandaag om het derde punt naar te gaan kijken. Ik heb daarvoor het beeld gekozen van de handen die allemaal bij elkaar komen. We zullen zo zien waar dat voor staat. Even kijken of mijn dingetje werkt. Hij staat aan, maar hij doet niet zoveel. Wil je de volgende slide doen, Geert? Dus we zijn, of tenminste Sam, die is begonnen met het eerste punt. Nummertje 1 stond er ook bij als icoontje. We willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God en niet voor onze eigen eer. Dus God zetten we op de eerste plaats. Dat was puntje 1. Of ja, eigenlijk was het de tweede preek, we hebben ze wat omgewisseld. Geert die heeft een preek gedaan over wij zijn een bijbelgetrouwe gemeente. We zetten de Bijbel centraal, dat is ons fundament. Als je die twee preken terug wil luisteren, ze staan op de website. Luister ze zeker eens terug, zeker een aanrader. Vandaag zijn we al bij het derde punt. We komen samen als broers en zussen in Christus familie. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar. Strevend naar eenheid en vriendschap. Dat is best wel veel info. Er zitten heel veel dingen in. Eigenlijk zijn het meerdere preken zelfs in één. Maar ik ga toch proberen om alles een beetje te kunnen behandelen. Om toch te laten zien van wat bedoelen we hier precies mee. Ik wil graag beginnen met een gebed. Heer, dank u wel dat u vandaag bij ons bent, deze morgen, Heer. Wilt u onze harten openen om te luisteren naar uw woord? Heer, misschien zijn we gekomen met van alles in ons hoofd of in ons leven dat ons dwars zit, Heer. We willen u vragen hier vandaag om dat even naast ons neer te kunnen leggen, om ons te kunnen focussen op wat u tot ons te zeggen heeft, Heer. Even kunnen zien, even bij u kunnen komen, Heer. Even rust. Heer, helpt u ons deze morgen. Help ook mij als ik uw woord mag delen. Geef me de juiste woorden en de juiste inzichten om uw woord te kunnen delen en om te spreken deze morgen, Heer. Dank u wel voor wie dat u bent. Amen. Voilà, dat beeld. Ik had hem al eventjes genoemd. We hebben overal eens een beeld bij gekozen. Ik heb dus gekozen voor de handen. Het staat eigenlijk voor de eenheid, zit daar een stuk in. Het samen zijn, broers en zussen. We hebben hem net gelezen. Ik hoop dat het doorheen de preek duidelijker wordt waar dat beeld precies voor staat. Het is wel vervelend dat deze het niet doet. Hij staat echt wel aan. De batterij zal plat zijn. Geen probleem. Om het iets gemakkelijker te maken heb ik de visietekst eerst even in drieën gedeeld. In de eerste plaats hebben we komen samen als broers en zussen in Christus familie. Dat is één punt. Tweede puntje. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar. En als derde punt. We doen dat om te streven naar eenheid en naar vriendschap. Dus dat zijn drie punten die ik met jullie wil overlopen. Ik wil graag eerst even een stuk lezen uit de Bijbel. Uit 1 Johannes. 1 Johannes 4. 1 Johannes, dat is een boek, dat is geschreven waarschijnlijk door Johannes. Het staat eigenlijk nergens dat het ook echt Johannes is, maar de aanwijzingen zijn heel hard dat het van Johannes is. Hij heeft dat geschreven aan een groep gelovigen, waarvan een deel eigenlijk zich begon af te scheiden en te ontkennen dat Jezus de Messias was. Want volgens de Griekse leer kon dat niet. Het vlees was slecht en de geest was goed. Dus God kon nooit een lichaam zijn geworden, een menselijk lichaam. En daarom begonnen ze zich af te zonderen van de anderen. En dat deden ze vooral door ook niet meer naar de samenkomst te komen, niet meer samen te komen. En Johannes heeft dan deze brief geschreven als een bemoediging voor die gelovigen die daar dan achterbleven in een soort van shock van wat moeten wij hier nu mee. Dus ik wil lezen in 1 Johannes 4 vanaf vers 7 en ik ga lezen tot de eerste drie versen van het volgende hoofdstuk, dus dat is 1 Johannes 5. Ik heb gekozen voor de vertaling van het boek, lees gerust je eigen vertaling als je dat fijner vindt. Dus 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Vrienden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet lief heeft, kent God niet, want God is zelfliefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar lief hebben, leeft God in ons. Dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. En hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Daardoor weten wij dat wij één met hem zijn en hij één met ons is. Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld. Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft lief hebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde bedrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. En wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij hem lief hebben komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel heeft aan zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Als hij niet van de andere houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden, die hij nog nooit heeft gezien? God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van hem moeten houden, maar ook van onze broers en zussen. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat hij Gods zoon en onze redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van zijn kinderen. Daaruit volgt dus dat wij, als wij God lief hebben en doen wat hij zegt, ook zijn kinderen lief hebben. Want God lief hebben is doen wat hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Voilà, we hadden dus drie punten. Mag ze nog een keer tonen. Komen samen als broers en zussen in Christus' familie vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar, streven naar eenheid en vriendschap. Wat bedoelen we daar nou mee? Nou, ik zal even een voorbeeldje geven. We komen samen als broers en zussen in Christus' familie. Nou ja, we komen samen op zondag hier in de kerk, iedere week. Klaar. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar. Nou ja, we zorgen voor elkaar met een gezellige babbel na de kerkdienst. Dan praten we een beetje met elkaar en ja, dat is toch wel zorgen voor elkaar. We streven naar eenheid en vriendschap. Nou ja, we gaan weer met een goed gevoel naar huis, want we hebben iemand tof, iemand nieuw leren kennen. En ja, we hebben weer een vriendschap erbij, dus voilà. Aan het einde van iedere zondag kun je dit puntje kun je afvinken van voilà, dat hebben we gedaan. Ik hoor je dan een beetje lachen. Is dit wat we hiermee bedoelen? Het is het wel, want samenkomen op zondag is fijn. Met mensen babbelen naar de dienst is fijn. Nieuwe vrienden maken is fijn. Maar als het daar stopt, dan denk ik niet dat we de volledige essentie hebben begrepen. Het is niet compleet dit. We moeten een stapje verder gaan. Ik wil eerst even inzoomen dan op het eerste puntje. We komen samen. We komen samen als broers en zussen in Christus' familie. We komen samen. Hoe kunnen we dat samenvatten? We kunnen eigenlijk samenvatten met het Griekse woord. Als we kijken naar de bronvertaling. Daar staat koinonia in het Grieks. Dat betekent zoveel als partnerschap of delen. In het Engels hebben we daar ook een mooi woord voor. En dat is het woord fellowship. Voor wie een beetje Engels kan, die hoort daar fellow in. Fellow, wat is een fellow? Dat is een persoon, een partner, een kameraad, een compagnon, een iemand met wie je close bent, zeg maar. Dat is een fellow. Als ik kijk naar de definitie, dan is dat een persoon in dezelfde positie, betrokken in dezelfde activiteit, of op een andere manier geassocieerd met de ander. Dus dat is fellow. Als ik kijk naar de definitie van fellowship, dan is dat een relatie tussen individuen die een actieve deelname hebben in een gezamenlijk interesse. En door die deelname in die gezamenlijke interesse is er bij gevolg interesse in elkaar. Dit gaat dus iets verder als alleen maar een babbeltje op zondag met iemand. Je hebt echt een interesse in de ander. Bij ons is die gezamenlijke interesse Jezus. Jezus staat centraal. Jezus is het doel van ons leven. Hij is de gezamenlijke interesse. Dus als we die gezamenlijke interesse hebben en we komen samen rond die gezamenlijke interesse, dan zouden we volgens deze definitie ook een interesse moeten krijgen in elkaar. In mensen die dezelfde interesse delen als jij. Dit zijn twee buitenlandse of anderstalige termen. Grieks heb ik genoemd, Engels. We praten toch Nederlands, dus waarom gebruik ik geen Nederlands? Wel, dat is zo. In het Nederlands hebben we hier ook een woord voor. Maar ik vind dat een beetje een vreemd, moeilijk woord om dat daarvoor te gebruiken. Onlangs was er op Facebook onder christenen was er een soort van vragenrondje van wat is een woord dat in de kerk wordt gebruikt in Vlaanderen die beter niet meer gebruikt zou kunnen worden. En daar werd dan een lijstje van gemaakt, mensen konden erop stemmen. En degene die helemaal bovenaan stond, dat was, we gaan naar de volgende slide. Dat was, hè, zit hij er niet tussen? Dat klopt niet helemaal. Maar goed, dat woord was gemeenschap hebben. Gemeenschap hebben. Voor mensen die in de kerk zitten, dat vaker gehoord hebben, klinkt het misschien helemaal niet zo vreemd. Maar je moet je voorstellen voor mensen die van buiten de kerk komen en eigenlijk nooit de Bijbel hebben gelezen, klinkt dat toch wel ergens een beetje vreemd misschien. Dus die stond eigenlijk op nummer 1. En om die reden heb ik eigenlijk gekozen voor de Engelse term fellowship. Dat draait echt rond die fellow, rond elkaar als broers en zussen, elkaar ondersteunen, naast elkaar staan, een partner zijn voor elkaar. Dat is een woord wat beschrijft volgens mij wat we hier in die visietekst bedoelen. Dus voor, nou, er hoorde een cartoon ook bij, want die was er ook bij getekend, maar die werkt dus blijkbaar niet. Die houden jullie nog even te goed. Dat was het samenkomen. Nu wil ik even inzoomen op het broers en zussen. Wat is dat nou eigenlijk, je broers en zussen in Christus' familie? We hebben het eigenlijk zojuist al gelezen in 1 Johannes 5. Daar wordt gezegd, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen liefhebben. Dus eigenlijk staat hier, je broers en zussen, dat zijn Gods kinderen. Jezus die zegt nog iets specifieker in Matteüs 12. Voilà, gaan we verder geloof ik. Jezus zegt het nog iets specifieker in Matteüs 12. Daar heeft het over de broers en zussen. Jezus is daar aan het spreken tegen andere mensen. Hij doet dat in een huis in dit geval. En dat huis is helemaal volgeladen met mensen. Er kan eigenlijk niemand meer bij. En op dat moment komen zijn moeder en zijn broers. Dus zijn biologische moeder, Maria, en zijn biologische broers komen daar aan bij het huis en die willen met hem praten. Maar die kunnen niet naar binnen, want ja, het zit helemaal vol met mensen. Dus de mensen wordt zo doorgegeven aan elkaar en uiteindelijk komt dat bericht bij Jezus van Jezus, je moeder en je broer staan hier buiten, die willen met je praten. En daarop zegt Jezus dan, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij wees naar de leerlingen, naar de mensen die om hem heen stonden. En hij zei, kijk, hier, dit zijn mijn moeder en mijn broers. Iedereen die doet wat de hemelse vader wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. Dus we hebben gezien, wie zijn je broers en zussen? Gods kinderen. En meer specifiek, iedereen die doet wat de hemelse vader wil. Dus iedereen die doet wat de hemelse vader wil, is jouw broer en je zus in Christus familie. Ik wil eventjes inzoomen op dat woordje ieder. Ieder, dat betekent iedereen. Niemand uitgesloten. Iedereen. In de kerk kan het soms zijn, ik moest denken aan het beeld van een trouwfeest. Ik weet niet of jullie dat kennen, je hebt dan een trouwfeest. En dan aan het einde van de namiddag heb je een receptie samen en je drinkt iets gezellig. En ondertussen merk je dat ze in de zaal daarnaast, zijn ze tafels aan het klaarzetten of die staan al klaar. Mooie tafels gedekt. En op een gegeven moment, jij moet zogezegd naar het wc. Misschien is het ook echt dat je naar het wc moet. En dan ga je stiekem alles door die zaal, ga je lopen. Want je ziet daar allemaal van die hele kleine bordjes op tafel staan. De ene nog creatiever als de ander op het andere trouwfeest. En wat staat er op die bordjes? Er staat de naam op van mensen die daar mogen zitten, die tafelschikking. En dan ga je op zoek naar jouw bordje, want ja, je wilt toch wel weten waar dat jij zit. En veel belangrijker, naast wie dat je zit. Want ja, straks moet je gaan eten en je zit daar dan nog een paar uur. Dus je wil eigenlijk wel weten met wie dat je opgescheept zit die avond. En of het wel een toffe avond gaat worden. Is dat iemand die je kent? Is dat iemand die je helemaal niet kent? En zo ja, wie is dat? Je wil dat weten. En soms kan het in de kerk ook zo zijn. Dat je het groepje opzoekt waarmee je zelf het goed hebt. Waarmee het klikt. Waarmee je een klik hebt. En dat je eigenlijk die andere mensen waarmee het iets minder klikt, dat je die vermijdt misschien wel zelfs. Maar zo mag het niet zijn in de kerk. Iedereen is een kind van God. Iedereen is, wat Jezus hier ook zegt, ieder die doet wat de hemelse vader wil, is je broer en je zus. En dat betekent dus iedereen en niet alleen de mensen waarmee jij het misschien een goede klik hebt. Want van nature zijn we eigenlijk geneigd om te gaan viben, noemen ze dat in het Engels, met de mensen met wie het goed klikt. Dus je hebt dan een goede klik met die ander. En je hebt gewoon het liefst eigenlijk dat je met mensen omgaat die zoveel mogelijk bij jou, met jou overeenkomen. Mensen die precies zijn zoals jij, die leven zoals jij, die misschien net, die, als ik kijk naar mezelf, die ook kleine kindjes hebben, of die een soortgelijke job hebben, of die dezelfde interesse hebben in muziek, of in daar klikt het mee en daar wil je graag mee overweg. Want dan is het zo van, ja, oh, je bent net als ik, jij wordt mijn vriend, zeg maar. En zoals ik dus zeg, dat is niet zoals het bedoeld is. Iedereen is je broer en zus. En iedereen, probeer met iedereen op te trekken en met iedereen een vriendschap, een relatie te krijgen. En soms is dat hard werken. Als het niet echt klikt, dan is het hard werken om een relatie te hebben. Maar stop die moeite daarin. Werk hard voor een relatie met al je broers en zussen. Om een ander voorbeeld te geven, we noemen het hier nu een familie, broers en zussen in Christus familie. Eigenlijk kun je het vergelijken ook met een gewone familie. Daar ga je ook hebben, je houdt waarschijnlijk hartstikke veel van je moeder of van je kinderen. Maar dan ga je ook momenten hebben dat je denkt van, ik irriteer me mateloos aan mijn broer of aan mijn zus. En dat is niet erg. Dat hoort erbij. Als je closer wordt met elkaar, dan hoort dat erbij. Maar als het Als je uiteindelijk kunt gaan houden van iemand, dan ga je die persoon aanvaarden voor hoe dat hij is. Dan geeft het niet dat die persoon uit zijn mond stinkt. Dan geeft het niet dat hij een irritante stem heeft of wat dan ook. Dan aanvaard je die persoon en dan hou je van die broer en van die zus. Ik wil misschien wel even de kanttekening maken dat misschien niet iedereen een even goede band heeft met zijn biologische familie. De meeste mensen, als we kijken naar een normale familie, dan zou je eigenlijk wel alles doen voor je familie, normaal gezien. Een moeder die heeft in een normale situatie toch alles over voor haar kind, bijvoorbeeld. En daarom wordt hier het beeld van de broers en zussen gebruikt. Ja. Dus we hebben even kort gekeken naar het eerste punt. We komen samen als broers en zussen in Christus' familie. Dan wil ik nu nog eventjes inzoomen op het tweede onderdeel. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar. Laten we eerst eens kijken naar waarom zouden we vanuit Gods liefde voor elkaar zorgen? Waarom is dat belangrijk? Waarom zouden we dat moeten doen? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel, in eerste instantie. Want God heeft zelf gezegd dat we dat moeten doen. Als we kijken in 1 Johannes 4, wat we net ook gelezen hebben, vers 21. God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van hem moeten houden, maar ook van onze broers en zussen. En waar verwijst Johannes hier dan naar? Hij verwijst eigenlijk naar het moment dat Jezus de vraag krijgt van wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes. En Jezus die geeft dan de welbekende, denk ik, samenvatting. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het belangrijkste gebod. Dus dat is dat we van hem moeten houden, van God. En het tweede gebod komt op hetzelfde neer, zegt Jezus. Heb uw naaste lief als uzelf. En die twee geboden zijn de basis van de hele wet en van de profeten. Dus eigenlijk heeft God het zelf gezegd, dat we van je broers en zussen, dus je naasten ook, dat we van hen moeten houden. Maar waarom zouden we dan nog voor die ander moeten zorgen? Nou ja, dat hebben we ook gelezen in 1 Johannes 4. God houdt van ons, staat er in vers 11 en 12. Omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar lief hebben, leeft God in ons. En dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. Dus met andere woorden, doordat we elkaar lief hebben, kunnen we de liefde van God laten zien aan ten eerste je broers en zussen om je heen, maar ook verder weg, de mensen die buiten nog niet in de kerk zijn, die nog niet je broer of zus genoemd kunnen worden. Aan hen laat je ook zien wat God zijn liefde is, door van elkaar te houden. Ergens is dat hier dus gewoon een opdracht om elkaar lief te hebben. Alleen zo kunnen we de liefde van God die hij voor ons heeft, kunnen we aan de anderen doorgeven en laten zien. En daarom denk ik dat we voor elkaar moeten zorgen. Maar wat is dat dan eigenlijk, dat zorgen voor elkaar? Want we noemen dat nu zo wel. Ik ben dus begonnen met een lijstje te maken, maar er kwam precies geen eind aan, dus dat is nogal een behoorlijke lijst. Dus ik ga er gewoon een aantal met jullie delen, die ik had gevonden. Eigenlijk allemaal in de Bijbel. Eerste bijvoorbeeld, elkaar aanvaarden. Romeinen 15 staat dat. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. In harmonie met elkaar leven, in Efeze 4... een bekend gedeelte ook over eenheid. Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar. Dat is in harmonie met elkaar leven. Bouw elkaar op. Geef elkaar raad. Coach elkaar. Mentorschap hoort er ook bij. Elkaar opbouwen. Help elkaar. In 1 Petrus 4 wordt dat bijvoorbeeld gezegd. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen. Respecteer elkaar in Filippenzen 2. Waak over elkaar. Waken over elkaar. Dat hoeft trouwens niet per se negatief te zijn. Hè? Dat hoeft niet zo van, oeh, jij hebt iets fout gedaan. Dat kan ook gewoon elkaar op een liefdevolle manier corrigeren zijn. Van, hey, zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel zo slim? Want misschien is dit toch een iets betere weg. Dus eigenlijk elkaar op een liefdevolle manier corrigeren, op het rechte pad houden. Elkaar bemoedigen. Een getuigenis geven van wat God in je leven heeft gedaan. Dat is een bemoediging voor een ander. Bijvoorbeeld. Kan ook op veel andere manieren natuurlijk. Elkaar vergeven. Voor elkaar bidden. Elkaar lief hebben. En zo kan die lijst eigenlijk nog doorgaan. Zorgen voor elkaar. Alle positieve opbouwende dingen voor elkaar. Dat is zorgen voor elkaar. En om jullie daar een handvat in mee te geven, van hoe doe je dat nou, dat zorgen voor elkaar, wil ik jullie een soort opstapje geven. Ik kwam hem ergens tegen, ik vond hem wel helder. Misschien is het heel voor de hand liggend, maar soms zijn voor de hand liggende dingen juist fijn om eens een keer op een rijtje voor je te zien. Dat zijn eigenlijk de niveaus van communicatie. In eerste instantie hebben we een oppervlakkig niveau van communiceren met elkaar. Dat gaat over het weer, gaat over sport, gaat over politiek. Dat zijn eigenlijk de gesprekken die je met iedereen wel kan hebben. Iedereen heeft een mening over het weer, iedereen heeft een mening over sport, behalve ik, want ik in sport interesseert me niet. Politiek, dat dan nog wel. Maar dat zijn zo de gesprekken die je met iedereen wel kan hebben. Dat is eigenlijk de oppervlakkige gesprekken. Dan heb je een niveautje eronder, dat is het persoonlijke niveau. Dus dan ga je al ietsjes verder van, hoe gaat het met je? Hoe is het met je been? Je had pas pijn aan je nek. Of hoe is het met je? Hoe is het thuis? Hoe is het met je familie? Hoe gaat het op je werk? Dat is al iets persoonlijker. Maar eigenlijk willen we op het derde niveau uitkomen. Dat is het geestelijke niveau van communiceren. Dat zijn de gesprekken die je niet met iedereen hebt. Maar dat gaat echt over wie jij bent. Waar je mee worstelt, waar je lastig mee hebt. En dat hoeft niet per se allemaal bijbels of goddelijk te zijn. Dat kan ook gewoon zijn dat je worstelt met een situatie op je werk of een situatie thuis in je privéleven. Daarover praten met iemand. Dat is het geestelijke niveau. Natuurlijk kan dat ook wel bijbels en over God gaan. Maar dat is dus niet per se noodzakelijk dat daarover gaat. En hoe kom je nou eigenlijk op dat derde niveau? Want op het moment dat je op een geestelijk niveau met elkaar kan communiceren, dan ga je veel dieper, dan ga je veel verder als alleen maar een gezellige babbel toevallig met iemand die je even tegenkomt na de koffie. Ik wil niet daarmee zeggen dat al die gesprekken oppervlakkig zijn natuurlijk, maar ik hoop dat er ook anderen tussen zitten. Maar hoe kom je nou eigenlijk op dat derde niveau? Ik heb daarvoor 3 tips. In eerste instantie, je hebt geen haast. Dus je begint heel rustig op het eerste niveau met iemand over het weer, over de sport, politiek, daarna persoonlijker. Het hoeft allemaal niet in één keer, dat kan over in verloop van tijd zijn. Maar heb geen haast, pak de tijd, begin bij het begin. En zo krijg je steeds meer vertrouwen van iemand om te praten. In de tweede plaats, ik noem het al een beetje vertrouwen. Om geestelijk met elkaar te praten, heb je vertrouwen nodig onderling. En vertrouwen, dat krijg je niet zomaar van iemand. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met zelf iets toe te vertrouwen aan de ander. Van een stukje uit jouw leven. Vertrouw dat toe aan de ander. En die ziet, hij neemt mij in vertrouwen. Dan kan ik hem misschien ook wel in vertrouwen nemen. En als derde tip wil ik daarin meegeven. Wees je ervan bewust dat er heel veel dingen zijn die je tegen kunnen houden om op dat derde niveau te komen. Ook als ik kijk naar mezelf. Er zijn zoveel dingen die je tegenhouden en die in de weg staan om verder te praten. Iets onnozels, misschien heb je een keer op het moment dat iemand eigenlijk bij je kwam met iets waarvan je merkte van oei, daar moet ik toch eens over babbelen. En je had honger op dat moment en je denkt, nee, nu niet, ik heb echt veel te veel honger. Ik ben naar huis. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn. Maar misschien ben je ook verlegen en durf je niet op de mensen af te stappen of Is er een taalbarrière? Omdat ja, de een die spreekt Frans misschien niet, je spreekt niet zo goed Frans. Ja, dat is wel lastig. Of je hebt een voorgeschiedenis met iemand uit het verleden. Dat, ja, hoe moet ik nou met die ander overweg gaan? Dat zijn allemaal dingen die je tegen kunnen houden. Maar wees je ervan bewust dat die dingen er zijn. En dat je soms bewust even een stap achteruit zet van oei, ik word hier eigenlijk precies tegengehouden in iets. Ik wil nu een stap verder gaan. Dus dat was even een handvat die ik mee wilde geven van hoe ga je nou voor elkaar zorgen. Ik denk dat het daar eigenlijk begint. Als je goed met elkaar kan communiceren over de dingen die er echt toe doen. Dus niet over het weer, niet over een onnozel sportspel of wat dan ook. Dat is hartstikke leuk, maar blijf niet daarin steken. Als je verder kunt gaan met iemand in een gesprek, dan krijg je een echte relatie onderling. En dan kun je echt voor elkaar gaan zorgen. Ik denk dat ik iets heb overgeslagen. Voilà. Ik print heel groot, dus ja, dan heb je dat. Ja, hier heb ik dat al overgeslagen. Want ik wou zeggen, het klopt niet helemaal. Ik wou nog iets zeggen. En ik kwam precies al bij het volgende puntje uit. Want als het gaat over zorgen voor elkaar, wilde ik nog eventjes de kringen, de bolt ook noemen. Misschien heb je het beeld van in een kring of in een bolt, daar doen we een bijbelstudie. En dat is heel fijn en daarna gaan we weer naar huis. En dat is heel fijn, een bijbelstudie. Maar een kring of een bolt is bedoeld niet alleen maar voor een bijbelstudie. Ik denk dat dat een middel is om met elkaar samen te komen in bijbelstudie, dat is heel fijn. Maar eigenlijk is het bedoeld om verder te gaan met elkaar. Dus je gaat zorgen dat je, of zorg, je wilt in de ander investeren. Je wil weten wat er met de ander, wat er aan de hand is met de ander, wat er in zijn leven speelt. En een kring of een bolt is een perfect middel eigenlijk om op die manier, op een ongedwongen manier, bij elkaar te komen en te praten met die ander. En om verder te gaan dan alleen maar het oppervlakkige te spreken. Je kunt elkaar bemoedigen daarin, je kunt elkaar helpen, je kunt elkaar opbouwen. En ik denk dat die kring daarvoor heel waardevol is, om op die manier eigenlijk samen kerk te zijn. Dat wilde ik er nog eventjes bij meegeven. En dan zijn we bij het laatste onderdeel van de visietekst aangekomen. Streven naar eenheid en vriendschap. Dat is nogal wat, eenheid en vriendschap. Voordat ik wil uitleggen wat dat is, wil ik het eigenlijk eventjes omdraaien. Eigenlijk de vraag stellen, wat is het alternatief voor eenheid en vriendschap? Als je om je heen kijkt in de wereld, naar andere mensen, dan zie je dat onze samenleving eigenlijk is ingericht rond het tegenovergestelde. Er is geen eenheid, er is geen vriendschap. Individualisme is een hot item. Iedereen is op zichzelf gericht. Je moet het zelf maar doen. Als je iets goed hebt gedaan in je leven, mag je jezelf op je borst slaan. Kijk eens hoe goed je dat hebt gedaan. En als anderen iets minder geluk hebben in het leven misschien, dan wordt er minachtend over hun gedaan. En oh, die kunnen dat niet. We zijn heel hard bezig met uiterlijk vertoon. Social media zijn er de grootste voorbeelden van. Op Facebook, Instagram laat je zien je beste kanten, wie dat je bent. En de slechtere of de moeilijkere momenten, die deel je niet. We voelen ons dan wel als een gevolg daarvan slecht op het moment dat we bij onszelf dan zien dat iets niet gaat zoals dat het eigenlijk zou moeten. En dat we eigenlijk gefaald hebben als het ware. Maar dat komt omdat we bij de anderen niet zien dat het daar ook moeilijk gaat. En via een Facebook, via een Instagram, via wat dan ook voor social media, kun je dat niet overbrengen. Je ziet die mens erachter niet. Het is precies een masker. Als we kijken naar de wachtlijsten van psychiatrie en psychologen, die zijn nog nooit zo lang geweest als nu. En ik zeg niet dat er geen mensen zijn die dat niet nodig hebben. Maar ik denk wel dat er een deel van die mensen daar zit die perfect daar niet zouden hoeven zitten als daar een netwerk om die mensen stond van vrienden, van familie om hem heen, om aan mensen die, ja, die hen echt kunnen opbouwen en waar ze terecht kunnen. En natuurlijk zal er een deel nog altijd bij een psychiater of bij een psycholoog moeten. Die mensen zijn daar niet voor niks, die zijn er eigenlijk altijd wel geweest. Maar het feit dat die wachtlijsten nu zo lang zijn, en de psychiaters zeggen het zelf ook, een deel van de mensen die bij ons komt, die hoeft hier eigenlijk helemaal niet te zijn. De mensen die lopen dan ergens in vast en dan zien ze zichzelf als gefaald en ze durven daar niet over te praten met hun omgeving. En dan gaan ze naar de psycholoog, want ja, dat is dan wat je doet. Volgens mij hebben we elkaar nu juist in deze tijd, maar ik denk eigenlijk dat het wel iets van alle tijden is geweest, meer nodig dan ooit. We hebben juist die eenheid nodig en die zorg, die kwetsbaarheid ten opzichte van elkaar. We hebben een eerlijke spiegel nodig van mensen om ons heen, waaraan je jezelf kan toetsen of waarin je kan zien van, hey, ik ben niet de enige die het hier moeilijk heeft. En die broer en zus die hier naast mij staat, die is er om mij op te bouwen. Want God heeft het niet zo bedoeld zoals het hier staat. Geen eenheid, geen vriendschap, geen zorg. Zonder elkaar, alleen. Zonder kwetsbaarheid te mogen tonen, zonder vriendschap. Zo heeft God dat helemaal niet bedoeld. God heeft eenheid bedoeld en vriendschap. Als we kijken in Johannes 17, dat is het hogepriesterlijk gebed, waarin Jezus nog zijn laatste gebed eigenlijk doet, voordat hij gevangen genomen wordt en voordat hij weggeleid wordt om gekruisigd te worden. Daar bidt hij in Johannes 17, vers 20. Wat ik u vraag is niet alleen voor hen. Dus hij bidt hier eigenlijk over zijn apostelen. Wat ik u vraag is niet alleen voor de apostelen. Het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Dus dat zijn wij. Wij zijn de mensen die doordat apostelen verteld hebben over Jezus, daardoor zijn wij in Jezus gaan geloven. Er zit een hele lange tijd tussen, maar feitelijk is het wel zo. Het is dus ook voor ons. Ik vraag u, Vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd heeft. Ik heb hen dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt. Om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Dus waarom is dat belangrijk, eenheid? Jezus zegt hier zelf, alleen door eenheid kan de wereld geloven, kan de wereld zien dat hij, Jezus, de Zoon van God is. Alleen door die eenheid kun je dat aan de wereld laten zien. Het is dus belangrijk dat we elkaar lief hebben. Het is belangrijk dat we als broers en zussen één zijn, in één familie. Alleen zo kunnen we ons focussen op waar het echt om gaat. Om de liefde van God. Hij heeft ons lief gehad. En wij mogen God lief hebben en onze naast. Want alleen zo kunnen we door die eenheid aan de mensen om ons heen laten zien wie dat Jezus is. Ik had het er net over die psychiaters die dan klagen eigenlijk over zo'n gemis van een vriendschappennetwerk om mensen heen. Ik denk dat wij zelf het goede voorbeeld mogen gaan geven daarin. Door te investeren in vriendschappen. En op die manier aan onze kinderen, aan de volgende generatie te laten zien dat vriendschappen belangrijk zijn. En dat vriendschappen ertoe doen en mensen opbouwen. En dat je op die manier, ja, mensen om je heen hebt staan en dat je een eenheid krijgt en dat je dus niet alleen staat. Dan wil ik eigenlijk er even een conclusie maken en daarin wil ik het omdraaien, de hele visietekst. Eigenlijk kunnen we stellen, mag de volgende doen hè? Eigenlijk kunnen we stellen dat we door te werken aan onze vriendschappen en door eensgezind te zijn met elkaar, dat we op die manier makkelijke zorg voor elkaar kunnen dragen. En dan is het geen moeten meer, want dan komt het voort uit het houden van elkaar, vanuit Gods liefde. En zo heeft God het bedoeld volgens mij. En dat is waarom dat we samenkomen als broers en zussen in Christus' familie. Zal ik afsluiten in gebed? Heer, dank u wel dat we onderdeel mogen zijn van uw familie, Heer. Dank u wel dat u ons uw kinderen noemt. Heer, ik wil u ook vragen, wilt u ons helpen om broers en zussen voor elkaar te zijn? Wilt u ons helpen om vanuit uw liefde voor elkaar te kunnen zorgen? Heer, wilt u ook eenheid en vriendschap onder ons brengen, Heer? Zodat we kunnen laten zien wie dat u bent. Aan elkaar en aan de ander, aan iedereen op deze wereld, Heer. Wilt u dit alles gebruiken tot eer van u en van uw grote naam. Amen.